tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Zen en het bedrijfsleven lijken goed samen te gaan. Zen-leraar Rins Ritskes beschreef als een van de eerste de relatie tussen zen en leidinggeven. Bovendien traint en coacht hij al 20 jaar lang leidinggevende in binnen- en buitenland. Zen-student en trainer Ron Sinnige was via Zen at Work ook een tijd actief binnen bedrijven. Maar hoe zat het ook alweer met geld verdienen aan dharma-onderricht? Waarom leeft de ene leraar uitsluitend van donaties vanuit de sangha, in de overtuiging dat dat de juiste manier van levensonderhoud is, en laat de ander zich goed betalen? Zijn de boeddhistische leefregels voor de moderne westerse mens achterhaald, of gaat het om een verschil in interpretatie? Maar Loes Dalzal zocht het uit.
Rins Ritskes, u staat in de rij om in te checken op Schiphol. Waar gaat de reis naartoe?
In eerste instantie naar China, Shanghai. En daarna reis ik door naar Japan. De eerste 14 dagen voor werk en daarna een privé-retraite. Dat heeft zelfs een naam in Japan, dat heet Doku Sesshin. En Doku betekent alleen en Sesshin betekent Sesshin. Dus dat betekent dat ik me in een hutje opsluit. 'S Ochtends wat te eten krijg, 's avonds wat te eten krijg en voor de rest van de dag mediteer en lees.
Maar daarvoor nog werk aan de winkel in Shanghai, begrijp ik.
Ja, ik hoop daar een Chinese zenmeester te ontmoeten. De 47ste patriarch in de lijn van Rinzai, Lin Chi. En de kleinzoon van de Last Emperor, die boeddhist is en kalligrafeert. Ja. In Japan ga ik ook nog zenmeesters ontmoeten. Een aantal van hen ken ik, een nieuwe, die ik nog niet ken. En daar zitten twee van mijn zen-studenten op het ogenblik die daar een jaar in de opleiding zijn. Of één is zelfs 2,5 jaar in de opleiding, de andere een jaar. Ja. Dus ook dat is werk, maar ook zeer aangenaam werk. Nu is mijn werk in het algemeen aangenaam, maar dit is wel relaxed en aangenaam. En als je, zoals ik vorige week, 50 managers traint, dan is het toch iets meer op je tenen lopen als in Japan op bezoek gaan bij collega's.
Want is het ook denkbaar dat u dit soort zen-management trainingen in China of in Japan zou geven? Wordt het daar gedaan überhaupt?
Ja hoor, veel mensen denken dat ik 20 jaar geleden begonnen ben en het uitgevonden heb, zen-management. In Nederland is dat ook zeker waar en er werd ook vreemd naar gekeken. Men vroeg zich ook ernstig af of dat zen was. Maar ik heb de inspiratie in Japan opgedaan. Toen ik in 1986 in Japan was, viel het mij op dat er dus zo nu dan busvolle managers kwamen die daar gingen mediteren om beter managers te worden. Dus daar heb ik inspiratie op gedaan.
Ik ben Ron Sinnige en ik beoefen zen vanaf 1983, dus een jaar of 26, 27 nu. Ik leid een groepje in Utrecht, Zen onder de Dom. Ben een aantal keren in Japan geweest voor training. Ik ben vader van 3 kinderen, 2 zoons en een dochter. En in het dagelijks leven ben ik communicatieadviseur bij een kleine vakbond.
Nu heb jij ook een tijd zelf Zen trainingen gegeven in bedrijven, onder de titel Zen at Work. Ja. Waarom wilde je dat toen de tijd, Zen in bedrijven brengen?
Ik wilde graag meer tijd besteden of kunnen bezig zijn met zen-trainingen. Zen-training geven, zen-training doen. Toen heb ik naar een manier gezocht om daar dan een stuk mijn levensonderhoud van te maken. En dat is heel lastig, vind ik, als je gewoon cursussen aanbiedt. Ik hou de prijzen daarvoor ook redelijk laag. En daar hou ik dan uiteindelijk niet veel aan over. Dat is ook niet mijn doel. Maar ik dacht, nou, als ik bij bedrijven iets kan doen en ik kan daar ongeveer net zoveel loon mee verdienen als wat ik normaal zou verdienen als ik als communicatieadviseur werk, dan vond ik dat wel acceptabel. Daarnaast dacht ik van, nou ja, er zijn verschillende benaderingen, zeg maar, bij het aanbieden van zen in bedrijven. Mijn benadering is heel sterk, je moet het niet doen om er beter van te worden. En ik zie dat bij anderen nog wel eens anders. Dus ik dacht ook van, nou, het is ook goed om dat geluid te laten horen, ook richting organisaties, richting bedrijven. He, dat er niet alleen maar een utilitair zen bestaat, maar ook een zen wat om niet gaat. Ik merkte dat bedrijven het op zich interessant vinden als je roept van, nou, je kunt er niks mee, maar nou, laat maar eens gaan kijken wat het doet. Aan de andere kant willen ze toch eigenlijk wel graag horen dat het ergens goed voor is en dat het de medewerker beter laat functioneren. En dat krijgen ze mij de strot niet uit, zeg maar. Ik wilde mijzelf niet verkopen in die zin.
Zen is wat mij betreft een oefening in bewustzijn. En bewustzijn kun je overal trainen. Het unieke aan Zen is dat we ons dagelijks leven net zo goed als oefening zien als het meditatiekussen. En dus ook je werk, je kantoor is ook een oefenplek om je bewustzijn te trainen. En dat wat je doet met aandacht te doen, te oefenen in het hier en nu te zijn en dergelijke.
En nou bestaat er zoiets als een Zen-manager?
Dat betekent voor mij een manager die probeert zijn werk als Zen-oefening te zien. Zo simpel is het. Nu denk ik wel dat management in het algemeen niet zo bekend staat om de manier waarop ze zich bewust gedragen. Managers hebben een beetje een slechte naam, denk ik. Zeker interim managers. Maar het toeval wil dat ik een aantal interim managers coach. En dat werkt natuurlijk juist, wil je het ethisch verantwoord en voor jezelf met een goed gevoel doen, een hoge mate van bewustzijn vraagt. En dat je alert bent van wat je doet en wat voor effecten dat heeft op mensen en op jezelf.
Nu lees ik in uw boek, Zen Management in de Praktijk. Een Zen manager oordeelt minder, heeft een sterkere ruggengraat, een betere conditie, meer energie, meer aandacht voor het proces en zijn medewerkers.
Prachtig.
Prachtig. Maar zou je dat eigenlijk ook niet met meer sporten, een dieet en een paar coachingsgesprekken voor elkaar kunnen krijgen?
Dat heb ik zelf ook lang wel gedacht, moet ik toegeven. Ik coach al 30 jaar mensen. En in het begin dacht ik ook van zou sporten, als je dat maar vaak genoeg en goed genoeg doet. En een boek lezen niet je net zo ver brengen als dat Zen je brengt. En mijn conclusie is toch, doordat ik echt topmanagers heb getraind die toch mentaal, we zeggen op een gegeven ogenblik, aan hun max kwamen en in de burn-out kwamen, ondanks heel veel sporten en ondanks coachingsgesprekken en dergelijke. En dus ik denk dat de mentale conditie en fysieke conditie beide getraind moeten worden. En dat je met één van de twee er niet komt, ook alleen mentale training, lijkt me niet voldoende. Als ik zou moeten kiezen overigens tussen alleen mentale training en alleen fysieke training, dan zou ik denk ik toch gaan voor mentale training. Maar ik raad iedereen aan, ook echt iedereen, om zowel het ene te doen en het andere niet te laten. En ook nog dan te poetsen elke dag.
Hoe lang zijn de managers over het algemeen bij u in training? Ik vraag me af, gaan ze daarna dan ook daadwerkelijk door met zenbeoefening?
Ja. Ja, een van mijn echte concrete doelstellingen is om mensen echt aan het mediteren te krijgen. Dat is waarvoor we de training geven. Mediteren is niet moeilijk. Dat kun je iemand in 10 minuten leren. De moeite en de uitdaging zit hem in het blijven doen. Het elke dag tijd nemen voor jezelf, tijd nemen voor een beetje reflectie. En die discipline, daar hebben heel veel managers, maar mensen in het algemeen, heel veel moeite mee. En wat ik zeg is dat hoe langer onze cursus duurt, hoe meer wij in staat zijn om mensen de effecten te laten merken. En als mensen de effecten één keer merken, dan zie je dat heel veel mensen lang blijven mediteren. En dus in bedrijven zeg ik ook, we kunnen een workshop geven van 2 uur. En dan denk ik dat 1 op de 100 een jaar later nog mediteert door de workshop van 2 uur. We kunnen een training geven 2 dagen en dan denk ik dat 50% nog mediteert een jaar later. Misschien niet 2 keer per dag 20 minuten, maar toch regelmatig mediteert. En als we een training geven van 5 dagen, wat we regelmatig doen, dan denk ik dat het percentage, of onderzoek wijst dat aan, dat het percentage op 70-80% komt te liggen.
En is dat ook uw drive? Het klinkt bijna als een target, hè? Hoe groot is het percentage mediteerders dat je nog overhoudt na een jaar?
Ja. Ja, dus zo mag je dat wel stellen. Iets anders is, als mensen, doordat ze met ons beginnen met Zen, maar zich uiteindelijk beter thuis voelen in Vipassana meditatie, als ze daar dan mee doorgaan, ben ik even happy. Dus het is geen target, wat mij betreft, dat ze aan Zen blijven doen. Zen is maar een weg en er zijn meer wegen om aan je mentale conditie te werken.
En je kan gaan zitten. En zitten gaat niet over praktische resultaten in je functioneren of in je persoonlijke sfeer. Dus het is heel lastig om daar een claim op los te laten, vind ik. Wat ik leuk vind, en dat doe ik ook, is met mensen zitten en dat delen. En ik probeer te wijzen naar waar gaat het nou om? Het loslaten van jezelf, zeg maar, het komen tot niet zelf. Ik vind dat de motivatie om Zen te beoefenen, echt van binnenuit moet komen. Dus niet moet ontstaan vanuit een beeld wat je er beter van kunt worden, maar echt van binnenuit. En dan blijven er misschien uiteindelijk wat minder mensen over. Maar dan heb je wel een groep die ervoor gaat. En uiteindelijk denk ik dat je in je praktijk, in je zenbeoefening zal vastlopen als je vast blijft houden aan een doel wat je je daarin stelt. Het moet uiteindelijk voorbij dat doel zijn.
En heeft zenbeoefening voor u nou bijvoorbeeld nog een positief effect op het opwachten, zoals dit, in zo'n rij staan? Doe je dat anders als je veel zen hebt getraind?
Oh, zeker. Zeker. Ik bedoel, ik sta hier heel rustig, ik sta hier relaxed. Ik denk dat het zeker zo is dat als je mediteert, dat je anders omgaat met wachttijd als wanneer je niet mediteert. Dus ik denk zeker dat mijn hartslag niet omhoog gaat als ik moet wachten. Terwijl je veel mensen net om me heen ook hoort klagen over de lange wachtrijen. En dat het ergens anders allemaal beter is en minder lange wachtrijen en zo. Het zou kunnen, ik weet het niet. Dat maakt mij niet zoveel uit.
Maar ik begrijp dat het met het Zen Management nog niet zo goed gaat dat u business class reist naar Shanghai.
Nee, inderdaad, dat klopt. Ja.
Heeft u een instapkaart?
Nog niet.
Nog niet?
Dat is wat erop lijkt.
Paspoort?
Dat heb ik wel. Het kilootje te zwaar komt door de een dame voor de Zenmeester die daarom gevraagd heeft.
Deze vlucht is overboekt
okay. In
economy class. Dat wil zeggen dat ik op het moment u geen stoel kan aanverwijzen.
Okay.
Over 20 minuten.
13 uur verder.
Ja, dan staan mijn collega's bij de gate, staan ze er al. En dan moet u zich daar even melden. En dan even laten zien dat u geen stoel heeft. In het ergste gevallen laten ze u staan hier in Nederland.
Ik begrijp het. Ja, dank u wel.
Fijne dag bij de
dank u wel.
Nou, dat is wel een tegenvaller, of niet?
De kans dat ik nu business class komt te zitten is heel groot. Kijk, het is de kunst wat mij betreft om mentaal inderdaad in staat te zijn om los te komen van je doel. In het hier en nu te zijn. En niet in paniek te raken als je vliegtuig overboekt blijkt te raken. Want dan ben je te veel bezig met je doel. Maar ik zit hier nu rustig. Ook al weet ik niet of ik nou morgen wel of niet in Shanghai zal zijn. Dus het is niet een kwestie van altijd zonder doel zijn. Het gaat om het vermogen om doelloos te kunnen zijn. En dan klopt je hart een stuk rustiger als wanneer je al die andere overwegingen steeds ernaast hebt. En dan heb je bijgedachten. En die bijgedachten die maken het leven vaak spannend of te spannend. In de negatieve zin stressend.
Nou, daar kan ik het in grote lijnen wel mee eens zijn, ja. Het doelen stellen op zich is heel prima en gezond. En dat geeft een dynamiek en geeft een motivatie en het geeft leven. En doelloos kunnen zijn is ook mooi. En dat heb je nodig, is ook weer zo'n groot woord. Maar ja, dat is eigenlijk meer waar het in het zitten bij Zen om draait. Die combi is wel fris natuurlijk, is wel goed, ja.
Je bedoelt de combi tussen het doelmatig zijn en het doelloos zijn.
Ja, ja, ja.
Nou, heerst er in boeddhistische kringen nogal de opvatting dat je eigenlijk met het uitdragen van de dharma geen geld moet verdienen. Wat vindt u daarvan?
Nou, ik denk dat ik kan me die opvatting goed voorstellen en ik waardeer mijn collega's die dat doen zeer. Dat als eerste. De tweede reactie is van, ik denk dat de religie juist door zich af te zetten tegen de kapitalistische maatschappij waarin wij leven, zichzelf eigenlijk buiten boord heeft gezet. Dus ik denk dat de religie door zich niet aan te passen, ook in Japan. Zen kun je in Japan gratis beoefenen. Dus, ik denk wel dat de Zen-kloosters iets wat geld krijgen, maar dat is een donatie van de bedrijven. Wij vragen er gewoon geld voor. Ik denk dat Zen in Japan is op retour. Net zoals katholicisme in Europa op retour is. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ze juist niet zijn meegegroeid met iets wat je op zich misschien verwerpelijk kunt vinden, maar dan vind je de hele wereld verwerpelijk. En dan blijft er dus inderdaad niks voor je over.
Ja, misschien. Ik heb geen idee. De islam zet zich volgens mij heel erg af tegen het kapitalisme, maar groeit als kool. Dus ik denk dat gewoon niet waar kan zijn. Ik kan me voorstellen dat hij dat zegt omdat hij zich als zen-leraar of zen-beoefenaar niet tegen het kapitalisme afzet en dan wil aantonen dat zen groeit omdat Zen dat niet doet. Maar het lijkt me niet erg gegrond in de empirie.
In veel Aziatische landen worden kloosters ook ondersteund, hè, door grote bedrijven of gewoon door particulieren met veel geld. In wezen verdienen die kloosters ook geld op die manier.
Ja.
Ze hebben er weliswaar niks voor hoeven doen, maar er is toch een soort afhankelijkheid ontstaat er dan.
Kijk, in de tijd van het ontstaan van de kloosters schonken landheren grond aan Zen-figuren om kloosters op te stichten. En in deze tijd is het zo dat de bedrijven nog geld schenken aan zen-kloosters. Dat is een beetje het instand houden van oude waarden en normen. Dus in die zin is het een conservatieve, zou het een conservatieve kracht zijn, zeg maar. Als je kijkt naar de dagelijkse benodigdheden in een klooster, is dat monniken vaak of zelf wat groente verbouwen, maar dat is vaak minimaal. Maar ze gaan ook op bedeltocht. En dat is ook dus ondersteund worden door de bevolking. Vroeger was het rijst wat ze kregen en tegenwoordig wordt er wat geld in een bedelnap gedaan. En dat wordt dan verdeeld. Voor een deel gaat het naar het aanschaf van voedsel. En een klein gedeelte daarvan krijgen ze als zakgeld.
Heb je dat zelf wel eens gedaan?
Ja, dat bedelen heb ik wel eens gedaan, ja.
Hoe was dat?
Nou ja, leuk, want je komt eens een keer buiten. Buiten het klooster. Ja, het is bijzonder. Het loopt niet makkelijk, want je hebt stroosandalen, doe je dan. Maar het is traditie. En je ziet ook wel dat daar veel, vooral de oudere mensen, donaties geven. En de jongere generatie is inderdaad wat minder met het boeddhisme bezig daar.
Maar ik kan me voorstellen, voor jou als westerling, gaan die gedachten niet door je hoofd? Wat raar. Ik ben hier als westerling met toch best genoeg geld. En ik ga nu aan deze mensen in dit dorp om rijst vragen.
Nee, daar denk je niet over na. Nee, het is een beetje van, nou, als je buiten het klooster bent, dan is het klooster vreemd. En zodra je in het klooster zit, dan is het buiten het klooster vreemd. Dan is die leken mensen onbegrijpelijk hoe die mensen leven. Dat is een beetje het idee. Dus je draait gewoon mee. Ik draaide gewoon mee in de dagelijkse gang van zaken. Ik heb me daar vrij weinig vragen over gesteld. Je doet het met de hele groep en er is een bepaald ritueel, zeg maar. Je loopt door de straten en je roept een kreet. Dan komen mensen horen dat en die komen dan naar buiten. En het is ook een meditatief iets eigenlijk. Je loopt, je roept. Als mensen wat geven, dan doe je je bedelnap open en je maakt een buiging. En je gaat weer verder. En het is een vloeiende beweging, zeg maar.
Ik denk dat wat wij doen is, wat dat betreft, meespelen met het spel, hè, wat kapitalisme heet. Niet omdat we dat verheerlijken, maar omdat er nauwelijks een alternatief is. Het resultaat is wel, wat mij betreft, en daar ben ik heel happy mee, dat we ook het gevoel hebben dat we kwaliteit moeten leveren. En dat het dus geen vrijblijvend achterkamertjesgedoe is waar alles goed is. En kom je niet, dan kom je niet. Zowel als leraar als leerling, want het is toch allemaal gratis. Lalalala. En dat ik zeg niet dat dus die collega's van mij die het gratis doen voor de donatie die mentaliteit hebben, maar de maatschappij heeft ook een beetje die verwachting in die zin van als het niks kost, is het ook niks. En dus denk ik van dan moet je het spel meespelen. En ik moet ook wel zeggen dat deze vraag is een beetje ouderwets voor mij, als ik het zo mag zeggen. Want 10, 20 jaar geleden kreeg ik die vraag heel vaak, tegenwoordig niet zo vaak meer. Omdat als we gewoon reëel kijken en naar mijn beste vrienden en collega's kijken die het op basis van donatie doen, die geven ook van tevoren aan hoeveel ze als donatie verwachten. En dus het verschil is dan toch uiteindelijk maar heel klein meer. Toen ik begon 20 jaar geleden bij IBM, en toen was er ook een yogaleraar die het voor bijna niks deed. Onkostenvergoeding is ongeveer ook een beetje uit idealistisch overwegen. En na een half jaar had hij geen cursisten meer. Ik gaf centcursussen voor een bedrijfsmatige prijs. 20 jaar later mocht ik er nog steeds trainingen geven. Niet alleen aan beginners, maar ook aan mensen die elk half jaar weer de gelegenheid kregen om terug te komen bij mij om zich verder te verdiepen. Dus ik had daar een groep van 40, 50 of 60 IBM'ers die jarenlang achter elkaar werkten aan hun conditie. En merkten dat ze in hun gezin relaxter waren, minder gestrest, minder boos op hun kinderen waren, meer open over voor hun echtgenoten stellen, maar ook voor hun medewerkers. Ik voel me daar heel happy bij.
Ja, je moet het spel meespelen, want iedereen doet het. Dus daar ben ik het gewoon heel erg niet mee eens. Kwaliteit en het vragen van hoge prijzen voor cursussen, trainingen vallen niet samen. Ik denk ook dat authenticiteit en oprechtheid, zuiverheid, dat die heel belangrijk zijn. En ik kan me voorstellen dat op de zoldertjes en in de achterkamertjes dat in overvloed aanwezig is. En dat daar ook mensen op afkomen die met een bepaalde bescheidenheid en zuiverheid en oprechtheid die training volgen en willen volgen. Ik ken natuurlijk de mensen niet die op dure cursussen afkomen, maar wederom maak ik me zorgen over de gerichtheid daarbij. Ik vind daar veel op af te dingen, zeg maar, op die gedachtegang. Van vraag maar geld, dan is het pas goed. Daar ben ik het niet mee eens. Dit past heel erg goed in de tijdgeest. Maar ik denk toch dat uiteindelijk zal blijken dat de zuiverheid van de beoefening meer zit in de achterkamertjes en de zolderkamertjes. Misschien niet als een heel manifeste beweging of een heel erg getalsmatig grote groep. Maar dat dat de continuïteit van de zen-traditie zal gaan waarborgen in de komende decennia in het Westen. En niet zozeer de meer marktgerichte benadering. Dat geloof ik niet zo. Ik denk wel dat je een stap verder zou moeten gaan dan het zen beoefenen of gebruiken of toepassen als methode om een betere manager te zijn of een betere medewerker te zijn. Als mensen daar baat bij hebben en ze kunnen de situatie beter aan, nou prima, waarom niet? Maar is dat zen? Dat weet ik dan niet. Alles wat de mens meer zichzelf maakt, meer heel maakt, vind ik toe te juichen. Doe je de goede dingen? Ben je een goed mens? Daar draait het voor mij meer om. Als dat helpt, nou oké. Okay.
En denk je dat dat samen kan gaan? Een goed mens zijn en veel geld verdienen?
Dat vind ik lastig. Dat zou samen kunnen gaan. Maar ik denk dat je voldoende moet hebben om in je levensonderhoud te voorzien. En dat je af en toe best eens een keer breed uit eten mag. Nou, ik zou me er niet op richten, laat ik het zo zeggen. Ik ben daar niet zo mee bezig. Dat is het meer. En misschien zijn er andere mensen die een heel goed mens zijn en heel veel geld verdienen. Zolang je jezelf en de ander recht in de ogen kunt kijken, dan kan het misschien wel.
In uw boek Zen Management in de Praktijk schrijft u zelf ook: er is een idee dat de spirituele mens vooral pro deo moet werken.
Ja.
Dat is op een bepaald niveau waar. Maar op welk niveau is dat dan waar?
Nou, kijk, het moet je niet primair om geld gaan. Dat is ook waar het kapitalisme voor mij in de negatieve vorm voor staat. Voordat dat geld het goed zou zijn. En dat is natuurlijk helemaal fout. Maar dat wil niet zeggen dat je geen geld in beet mag hebben. Want dat is het andere uiterste. En de waarheid ligt er ergens tussenin. En voor de ene die aalmoezen aanvaardt, die neemt ook geld aan. Dus het verschil is niet zo heel groot. Maar als het je om geld gaat, heb je natuurlijk een probleem. En het gaat mij beslist niet om het geld. Maar ik zie geld wel als een mogelijkheid om zen professioneel naar mensen toe beschikbaar te maken.
Ik heb er zelf uiteindelijk voor gekozen om niet die weg te volgen van ik word er afhankelijk van in mijn levensonderhoud. Omdat ik merkte dat zodra die lading erachter zit, dat ik er geldelijk beter van moet worden of wil worden, dan ben ik daar niet meer vrij in. Dan kan ik niet meer roepen wat ik wil. En misschien kan ik het nog wel en levert het ook wel geld op. Maar daar gaat het niet om. Zen-training leent zich daar volgens mij ook niet echt heel goed voor. Ik vind het mooiste als je het gewoon aanbiedt. En je hoeft er ook niet slechter van te worden. Dus je zaalhuur mag eruit. En je mag best een keer een nieuwe computer ervan kunnen kopen en zo. Maar daar houdt het wel ongeveer op.
Staat dat met zoveel woorden beschreven in de oude boeddhistische teksten? Dat je met de dharma uitdragen geen geld moet verdienen?
Dat weet ik niet. Ik lees een boekje over monniken uit de middeleeuwen in de christelijke traditie. En daar zie je altijd ook dat spanningsveld van rijkdom en de gelofte van armoede. En dat is wel heel mooi, heel boeiend ook. En dan zie je ook steeds nieuwe stromingen opkomen die weer verwerpen dat de vorige stroming dan toch in weerwil van de mooie principes en de mooie beginselen rijkdom heeft vergaard. En daar eigenlijk door gecorrumpeerd wordt. Want je ziet een beetje de verwereldlijking van het monnikenleven steeds. En dan terug naar de basis. En dan weer de verwereldlijking en dan weer terug naar de basis. Dus die beweging is daar de hele tijd. En hoeverre dat bij Zen een rol speelt. Dat als je daar een commerciële onderneming van maakt. Of dat dan ook afbreuk doet aan het karakter van wat je biedt. Ik denk dat het gevaar heel erg groot is. Want je moet mensen met argumenten over de streep gaan trekken in plaats van met innerlijke motivatie. En dat is een beetje waar het volgens mij spaak gaat lopen.
Nu is Zen toch ook een diep religieuze stroming. Waarom zou je het eigenlijk van zijn religieuze context ontdoen en het zeg maar als instrument inzetten in het bedrijfsleven?
Ja, dat is een beetje afhankelijk van wat je onder religieus verstaat. Er zijn verschillende definities natuurlijk van religie. Maar een van de definities die ik vaak gebruik is dat religie betekent herenigen. Herinneren. Ligie van legioen, eenheid. Herenigen. En daar gaat het eigenlijk wat mij betreft om. In die zin van dat we geest en lichaam herenigen. Hè? Dat we het contact met onze omgeving herenigen. En dat we niet steeds de bijgedachten hebben die tussen ons en de werkelijkheid instaan. En ik denk dat alle religieuze bewegingen, ook de godsdiensten, waar ik Zen niet toe reken, maar ook de godsdiensten eigenlijk uit zijn op hereniging. En die hebben dan een geloof in de God en die willen dan herenigd worden met God. Bij ons gaat het meer om hereniging met onszelf en de kosmos.
En dat kan ongeacht waar, of dat nou binnen een bedrijf is of binnen een zendo of in een Japans klooster.
Ja, overigens geven wij veel van onze bedrijfsdingen in onze eigen zendo. Maar dat kan gelukkig overal, ja zeker. En de oefening van hereniging is niet gebonden aan tijd en plek. Wat niet wil zeggen dat veel bedrijven het juist heel erg leuk en spannend vinden om bij ons in de zendo te komen mediteren. En dat heeft een andere sfeer als Karel de Vijfde als conferentiecentrum of als hotel. Maar ik heb hele mooie cursussen gegeven in bedrijfstrainingen gegeven in hele luxe conferentieoorden. En ja, dat gaat heel erg prima. En wat dat betreft zeg ik vaak van yoga kun je ook oefenen los van zijn hindoeïstische context. Dat wil niet zeggen dat yoga niets te maken heeft met zijn hindoeïstische context. En dat wil ook niet zeggen dat zen niks te maken heeft met zijn boeddhistische context. Voor mij wel degelijk. En daar besteed ik ook in mijn bedrijfstraining vaak aandacht aan. En daar zijn mensen zeer geïnteresseerd in.
Religie is als hereniging, ja, oorspronkelijk zijn er niet twee. Dus het woord religie is in die zin apart. Want je zegt je herverbinden, maar waar ben je ervan af? Je bent er niet vanaf. Dus in die zin, ja, kan het overal op de wc, in je conferentieoord, in je zendo, op je werk. Maakt niet uit. Ik denk dat zitten en komen tot niet zelf, dat de essentie is van het hele verhaal. Dat is dan ook wat ik religieus zou noemen. Dus niet zozeer religieus in de zin van godsdienstig, of je moet allerlei sutra's reciteren of wat dan ook. Maar echt het religieuze in het alledaagse. Het alledaagse als het religieuze. Dat is voor mij wat Zen je laat zien.
Heeft u een missie?
Ja, zeker. Veel mensen helpen meer zichzelf te zijn. Dat is wel, denk ik, mijn missie. Daarnaast heb ik ook nog, maar dat is meer hobby, World Peace is Possible als missie. Mijn idee is dat als meer mensen dat gaan denken, dat het dan ook meer kans van slagen heeft.
Ja, ja, maar die missie ligt dus niet op managementvlak. Niet dat het ideaal zou zijn als binnen alle multinationals de leiding zou beginnen met zijn training.
Ik zou het wel mooi vinden. Ik zou het wel mooi vinden. En ik bedoel, ik draag daar op mijn manier zeker mijn steentje aan bij me. Nee, dat soort targets heb ik absoluut niet. Nee. Ik zou ook wel zeggen, dat soort illusies heb ik ook niet. Nee. Ik ben al blij als we 1% zouden halen. Want het effect van 1% op heel veel mensen is wel degelijk de moeite waard.
U hoorde Riens Ritskes en Ron Sinnige. Het boek Zen Management in de Praktijk verscheen bij uitgeverij Asoka. En voor meer informatie over de activiteiten van zowel Ritskes als Sinnige kunt u terecht op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. Ons telefoonnummer is 035 677 1611. Aanstaande zaterdag in de zevende hemel, Victor van Bijlert over de boeddhistische motieven in het werk van de grote Indiase denker en dichter Tagore en Peter Roemf over de manier waarop de Japanse vechtsporten gebruikt om ontspoorde jongeren meer zelfvertrouwen te geven. Heeft u zingevingsproblemen, dan kunt u daarmee terecht bij religiepsycholoog Sarah Bensiker. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de zevende hemel op Radio 5. Graag tot dan.